Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere adverteerders blijven afhankelijk van Meta en TikTok groeit sterk. Meta lanceert een keuzemenu en de Europese toezichthouder stelt Meta een ultimatum. Instagram lanceert Close Friends, een feature die in de tijdlijn post en in de reels toegepast wordt. Pinterest groeit organisch door met 8% en dat zorgt voor meer kliks en traffic dan ooit. En OpenAI toont wederom grote sprongen in de laatste keynote. Dat hoor je zo meteen. En we hebben een Pulse from the past. We blikken dus even weer terug en dat is de opkomst van Black Friday in Nederland. Volgens mij gaan we 5 jaar terug in de tijd, denk ik ongeveer. Ja, dat is mijn gevoel erbij. Dat klopt aardig. Leuk, maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst nieuws voor e-mailmarketeers. Want Gmail wordt een stuk strenger. En ja, eigenlijk zijn we een beetje, we hadden het al voorspeld, maar we zijn sneller, heel snel werd het realiteit.
Ja, je zou denken, we vallen in herhaling, maar ja. Vorige Puls hadden wij 2 weken geleden dus het al over...
Puls 77, nee, 77 was het, eentje voorstel was het nog.
Oh, oké. Ja. Nee, dus dan valt het nog mee, vind ik nog snel, een maand. Ja. Maar toen kwamen er nieuwe regels in Gmail voor grote verzenders, dat je de uitschrijflink verplicht met 1 klik moest hebben, authenticatie eisen die aangeschreven worden, want anders kwam je gewoon niet meer in Gmail terecht. Nee. By default in de spamfolder, geloof ik.
Ja, maar dat was inderdaad heel erg gericht op de verzenders.
Grote verzenders van 5.000 per dag. Maar toen dachten we al, dit komt er straks. Dit gaat ga je vast maar aanpassen, want dit gaat ook naar de normale volume e-mail straks. Ja. En jouw februari
2024. Consumenten kunnen zich vanaf komende februari met 1 klik inderdaad uitschrijven op allerlei commerciële e-mails. Dat is een van die 3 maatregelen die Google begin volgend jaar neemt om die spam en de ongewenste mail uit te bannen. En interessant, je zei het al, het gaat om aanbieders of mailverzenders die dagelijks dus 5000 of meer Gmail-adressen aanschrijven. Dus wel de Gmail-adressen natuurlijk, daar toetst Google het op. Google vindt inderdaad dat je ook niet meer door hoepeltjes moet springen om je van ongewenste mail te verlossen. Dat moet veel makkelijker zijn. Eigenlijk maar 1 klik. En het moet dan ook maximaal 2 dagen duren om die afmelding te verwerken in je systeem, eist Google. Ja. Beter identificeren. En als je daadwerkelijk 0,3% spammeldingen krijgt, dan gaan de deuren dus dicht bij Gmail. Dus als jij dus onterecht of niet goed mailt, je krijgt veel spammeldingen daarvan, dan zet Google ook de poorten dicht. Ja. Dus dat betekent wel dat je als e-mailmarketeer en je hebt veel Gmail-adressen, daar rekening mee moet gaan houden.
Nou, dat zal zo zijn, want waar we het vorige keer ook over hadden, niet alleen Gmail, maar het is ook Workspace, dus B2B. Ja. Wij hebben ook gewoon advice.nl, maar het is een Gmail-interface waar je uiteindelijk in werkt. Ja. Best een groot aandeel nog, denk ik, ook in de zakelijke markt. Ik weet niet hoe ze precies zitten, maar zeker denk ik 10-20%.
Ja, dat zal.
Wat ook wel op Google...
Dus het leek in de Puls 77 was heel erg gericht op de verzenders. Denk hier en denk daaraan. Maar nu zeggen ze, we gaan het ook echt toepassen om de consument te beschermen. Ja. Makkelijk afmelden. Binnen 2 dagen moet het verwerkt zijn. En krijgen we te veel spammeldingen, dan word je sowieso geblokkeerd om de consument te beschermen. Dus verwacht. We zagen een beetje aankomen, maar sneller uitgerold dan gedacht. Dan was er ook nieuwe data rondom het gebruik van social advertising. De DDMA Social Advertising Benchmark. Dat is de eerste keer dat die gepresenteerd is, begin november in Amsterdam. En dat gaf al een mooi inkijkje. En vooral het inkijkje wordt natuurlijk steeds interessanter als het jaar op jaar gebeurt.
Ja. En wat er zijn 154.000 social campagnes met een totale waarde van 104 miljoen euro.
140 miljoen.
Maar, of 140 miljoen, ja precies. Het is wat lokaler. Normaal hebben we al cijfers van de hele wereld of met VS erbij. En dit is iets meer in de Nederlandse Europese markt, zeg maar. Want het is van de DDMA.
Dus, dat is heel interessant. En sowieso zien we natuurlijk dat soort benchmarks jaar op jaar steeds waardevoller worden. Maar die zijn gepresenteerd. Een paar key features uit die presentatie. Ja, Meta is dus verre het grootste platform waar het geld naartoe gaat. Stroomt ook op in de B2B.
Dat is fucking heel groot, want ik hoor nog steeds heel veel mensen, ook marketeers, als wij ermee aankomen in een plan van we gaan van jouw B2B product op Meta dingen doen. Ah nee, daar zit toch geen zakelijk gebruik. Nee. Dus ik denk, waar zit jij zelf?
Precies, uiteindelijk iedereen consument.
Ik ben allemaal een mindshift die ook uit de data...
dit blijkt ook echt. En ze schijnen echt een marktaandeel van LinkedIn af te snoepen. LinkedIn is dan wel qua uitgaven nummer 2, maar ziet inderdaad het marktaandeel al jaren dalen. Grootste verliezer is X, Twitter. Heeft nog amper marktaandeel qua adverteerders. En TikTok groeit dus veruit het snelst. De economie, de impact van de economie is ook een belangrijk inzicht van deze benchmark naar voren kwam. Er is veel meer focus op de korte termijn dan op de lange termijn. Toch omdat er druk is in de markt, in de economie, onzekere economische situatie. B2C-uitgaven, die pieken vooral in het najaar. Dat is natuurlijk logisch, want dan heb je dat holiday season. Ja. Alle feestdagen die
Black
eraan
Friday
komen. Black Friday, ja, waar we het ook nog over gaan hebben inderdaad. Behalve op TikTok. TikTok zie je eigenlijk dat die nog volop in ontwikkeling is en heeft nog geen vaste plek in mediaplannen. Dus dat is overal. Er zijn wat prijsdalingen gezien bij LinkedIn, Meta en Pinterest.
We hebben het ook over gehad, hè? Die CPM. Ja. Dat was ergens rond de zomer, volgens mij. Dat was ook zo'n rapport was uitgekomen van er is nu zoveel plek beschikbaar. Ook in videocontent die nog niet wordt gebruikt door marketeers. Omdat we vaak video nog te weinig inzetten.
Ja, te moeilijk om
dat
die assets
video
te maken.
Gewoon echt een vraag-aanbod effect heeft van als je nu video's gebruikt, ben je in principe goedkoop uit.
Ja, ja. Ja. Nou ja, en Snapchat en TikTok komen heel erg op, waardoor ook de concurrentie gewoon sterk toeneemt. Dus ja, je kunt goedkoop op een ander platform terecht met best wel dezelfde resultaten. Dus zie je dat het dat soort daarin gaan verschuiven. Het aanbod is groter en de concurrentie neemt toe.
Ja. En TikTok inderdaad is volop in ontwikkeling. Dus ga meer op shortform, video, advertising, dat soort dingen. Dat moet gewoon eigenlijk wel standaard in je plannen gaan zitten. Want er zit een soort prijsvoordeel nu nog in ook.
Ja, en X blijft natuurlijk ook in deze benchmark een groot vraagteken. Opvallende ontwikkelingen bij X zijn het platform wordt duurder, terwijl er minder op het platform wordt uitgegeven. Het aantal bezoekers daalt en het marktaandeel ook. Dus dat is een tegenstrijdig beweging wat je daar
ziet. Wat je ook volgens mij wel ziet bij X is dat het een soort het krijgt een beetje ook zo'n nu onder Elon Musk zo'n politieke beetje beladen van waar gaat het algoritme heen. Er is veel berichten van de een of andere. Het is een beetje een discutabel platform op te adverteren. Je weet niet waar je naast komt te staan als merk. Ik
denk het sentimental platform is heel grillig en daar wil je niet mee geassocieerd worden. En er komen nu al abonnementsmodellen, dus het verdienmodel schuift misschien ook wel naar minder adverteerders en meer naar gebruikers. Ja. Maar het is heel volop in ontwikkeling.
Ja, ik denk als je in een mediaplan nu X neerzet, zeg maar, dat dat meer vragen oproept dan dat het als een mooie kans wordt gezien. Ik denk dat X echt tegenhoudt.
Ja, ik denk dat adverteerders daar het risico nu gewoon niet willen nemen. En daarvoor is ook nog gewoon genoeg keuze voor platforms die veel beter
presteren. Exact, we hadden het net over dat andere.
Ja, je kunt zonder.
Je TikTok, Pinterest gaan we straks over hebben. Er zijn zoveel mogelijke opties om de doelgroep te bereiken.
Ja, je kunt zeker zonder. En dan een andere update vanuit Meta. Ook heel snel op het nieuws van onze vorige Puls. Er was een abonnementsmodel, zodat je als je betaalt geen advertenties te zien krijgt.
Daar waren we de vorige keer geëindigd.
Daar zijn we geëindigd.
Dat is nu definitief en dat gaan ze lanceren. En toen, een dag later...
Ja, toen kwam er in één keer naar buiten dat er een boete was. Het toen volgens mij eerst nog, dat Meta een boete kreeg. En nu dat ze een keuzemuur gevoegd hebben. Dus er zit een soort van... De vraag is, was dit de roadmap? Of zijn dit actiereactie...
Exact.
Is dat actiereactie op alle ontwikkelingen die gaande zijn?
Ja, want het was toen een dag later... zei... er was via een andere... Ik zal jullie luisteraars het hele ingewikkeld verhaal besparen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat in Ierland... centraal door alle Europese toezichthouders... hebben eigenlijk gezegd... in Ierland, Meta, wat daar zit, het hoofdkantoor... Ja. Binnen 2 weken nu kappen met persoonlijk adverteren. Dus niet alle advertentie, maar alle dingen die gebaseerd zijn op jouw persoonlijke data.
Ja, die micro-targeting. Advertentie.
Want jullie hebben geen geldige manier van opt-in van jullie klanten. En anders krijgen jullie een boete. En dat zou dus inderdaad die GDPR, dus 2% van de jaaromzet, 2 tot 4% van de jaaromzet kunnen zijn. Althans, heel veel geld. De vraag is dat voor Meta ook heel veel geld? Maar... Ja. Toen dacht iedereen, oké, wat gaat er gebeuren? Gaan we nu stoppen met persoonlijk adverteren? Gaat Meta de boete slikken? Of wat gaat er gebeuren?
Ook een beetje onrust in het vakgebied van wat betekent het voor
want
we werden als marketeer.
Die dag was er niet 1, 2, 3 klanten die wel vroegen van... Oké, maar we gaan nu een campagne lanceren. Hoe zit dat? Weet je wel, al die targeting die is voorgesteld, werkt dat nog over 2 weken? Mm-hmm. Nou, 3, 4 dagen later zetten ze dus de keuzemuur even live. Ja. Waarin ze dus eigenlijk alle gebruikers... en iedereen zal het hebben gezien of hebben gemerkt. Als je nu... Een app opent van Meta, zeg je, wil je dat abonnement van €14? Ja. Of ga je gewoon hard akkoord met het gebruiken van persoonlijke data? Dus nu hebben ze van iedereen, je kon niet eens verder, je kon niet wegklikken. Je moest kiezen, betalen of akkoord gaan met persoonlijke advertenties.
Ja, en zo leek toen ze die abonnementen aankondigden, zo leek het in principe niet. Het was gewoon een keuze voor wie dat zou willen. En, in één keer kwam daar echt een harde keuze.
Harde keuze van dat een dikke knop.
Je moet echt een uitspraak doen wat je wilt.
En dat staat een beetje nog... En nu is nog de vraag... waarschijnlijk zal het niet zo'n schokgolf hebben dat we over 2 weken niet meer... Daar lijkt niks nu op te wijzen dat persoonlijk adverterende ban wordt gedaan. Of,
er zijn weinig mensen volgens mij nog overgestapt naar het abonnementsmodel.
Lijkt de strategie van Meta hier niet te zijn, want ze vragen dat dus gewoon letterlijk uit.
De vraag is alleen, vindt de Europese toezichthouder dit goed genoeg en is die boete dan van tafel?
Ja, en dat is weer technisch gezien ingewikkeld, maar het komt ook op 2 dingen neer. Die manier van opt-in vragen mag eigenlijk niet. Mm-hmm. Want je geeft geen vrijwillige keus. Je kunt zeggen, betalen of persoonlijk getrackt worden.
Ja.
Je hebt geen optie, ik wil geen persoonlijke tracking.
En, niet betalen.
Ja, in principe zou Facebook natuurlijk kunnen zeggen, dan gaan we gewoon adverteren met context op basis van wat je op dat moment ziet of wat niet aan jouw persoonsgebonden is, zeg maar.
Ja.
Of niet met jouw persoonlijk gedrag in de app te maken heeft of jouw achtergrond.
Ja, een soort chronologische tijdlijn, gewoon van je vrienden.
Ja, of misschien dat die tijdlijn wel gepersonaliseerd is, maar de advertentie is niet op basis van wie jouw vrienden zijn of waar je op dat moment bevindt, zeg maar. Al die persoonlijke dingen, dus dat kan. Het is net als een betaalmuur bij een advertentie of bij een krant bijvoorbeeld. Ja, in principe is dit vrije keus. Of je betaalt, of je wordt getrackt, zeg maar.
Ja.
Dat is heel erg. Dus een heel juridisch grijs gebied van mag je dan ook inderdaad van Facebook. Moet je dan Facebook altijd of Instagram altijd gratis kunnen gebruiken?
Ja.
Weet je wel? Of mag dat een eis zijn, ja of nee?
En mag je als Europese Unie of wel als toezichthouder, mag je dan afdwingen dat dat je een businessmodel van zo'n platform zo gigantisch beïnvloedt met wet en regelgeving?
Ja.
Want dus, als het alleen nog maar een tijdlijn is en niet gepersonaliseerd, dan is de vraag of het nog. Daar gaan misschien wel de meeste mensen voor kiezen.
Ja. Daar hangt een beetje in. De moraal van het verhaal is ook, er is geen paniek nodig.
Nee.
We zijn weer het volgende hoofdstuk en iedereen heeft een soort geforceerde opt-in gegeven of betaald. Mm-hmm. Het laatste waarschijnlijk vrij weinig. En we gaan gewoon even verder.
Oké. Okay.
Maar mag je nieuws bang zijn geweest van het nieuws afgelopen week? Hier de samenvatting.
De samenvatting en het ziet er nog in principe niet ernstig uit, niet slecht uit voor je als adverteerder. Maar het gaat waarschijnlijk wel een staartje krijgen. Ik sluit niet uit dat we over 2 weken weer een nieuwe update
hier. Dat blijft een soort eeuwige discussie.
Nou, dan aan wat luchtigers. Instagram, die lanceert een nieuwe feature. Dat is de Close Friends. Die geldt in de tijdlijn posts en in de reels. Ik ken al de feature vrienden, zeg maar. Dat je dus daar het openbare profiel ook een selectie kan maken van vrienden.
Wat je nu kon doen is al stories posten naar je close friends, zeg maar.
Ja.
Dat het niet publiekelijk wat of naar al je volgers, maar alleen naar het groepje vrienden wat je echt hebt. Dat gaan ze nu dus verder uitbreiden, ook naar tijdlijn posts en reels. Dus het wordt een soort groep die je altijd hebt.
Okay, en je kunt er meer onderhangen eigenlijk van je content.
En je ziet het ook in het verleden ook al in het gedrag van gebruikers dat sommige, ik moet zeggen voornamelijk jongeren waar ik dat zie, dat ze ook 2 Instagram accounts hebben. Voor de inner circle, zeg maar. Ja. Voor echt de vrienden en je groep. Zoals je Snapchat besloten, ook gebruikt. Ja. Echt besloten. Een afgeschermd account en een publiek account voor de bredere wereld. Zeg maar. Niet eens per se dan publiekelijk, maar gewoon voor iedereen, voor je oud-klasgenoten, voor je collega's. Dat zie je ook in andere kanalen, zoals een Snapchat bijvoorbeeld terug. En wat ze eigenlijk doen is dat echt nu integreren in het product zelf, dat je gewoon echt je vrienden hebt, in je tijdlijn ook, echt de mensen waar je dagelijkse basis, zoals Be Real ook werkt, zeg maar, dat je gewoon echt de mensen waar je dagelijks contact van, wat zijn ze op dagelijks basis aan het doen, versus de rest van de wereld.
Precies, waar gebruikers nu omheen werken door 2 accounts te gaan hebben, zeggen ze eigenlijk, dit kun je samenvoegen in 1 account. Je kunt met 1 account 2 tijdlijnen gaan creëren, door dat zo selectief aan te geven.
Ja, en ook misschien een beetje zoals Google Circles ooit was, Google Plus en zo was.
Ja.
En ook wat in WhatsApp-groepen ontstaat, dat je ook qua de content waarschijnlijk van je beste vrienden vind je wel interessant, maar niet de content van je tante of je nichtje of weet je dat.
Nee, die volg je van het sociaal
dan menselijk liever gedrag, gewoon, doe dan maar gewoon de content van internet, dat is waarschijnlijk beter. Maar die groep die echt dichtbij je zit, die mag daar wel in vermengd worden. Ik denk dat een beetje de strategie is van Instagram, niet alleen maar een contentplatform te zijn, maar ook wel in verbinding te staan met mensen, ook wel een sociaal netwerk te blijven. En op deze manier met elkaar samen te voegen, dat je dus een close friends hebt voor...
Ik ben niet zo heel actief ermee, maar het lijkt me altijd ingewikkeld om dat soort groepen up-to-date te houden, nieuwe mensen weer aan toe te voegen.
Ja.
En,
ik denk dat het ook een soort fase is in je leven waar je mee bezig bent, zeg maar.
Zijn wel voorbij, bedoel je?
Ja. Okay, dat is een subtiele manier om te zeggen. Nee, maar ik zie het echt inderdaad. Onder bepaalde groepen wordt het gewoon echt intensief gebruikt. En,
daar horen wij nog niet meer bij. Volgens mij zijn we ook allebei de fase van Pinterest redelijk voorbij. We hebben huizen gebouwd, we hebben ingericht. Dus Pinterest is voor ons ook minder relevant. Maar toch groeit Pinterest hard door, organisch. Althans met 8% weer gestegen. En het leidt ook echt tot, vooral als inspiratieplatform, zichtbaarheid. Zie je ook dat het nu echt leidt tot kliks en traffic, ja. Wat natuurlijk een hele mooie toevoeging is van het platform.
We hebben vaak, volgens mij bespreken we Pinterest in ieder geval één keer per jaar, dat we zeggen, hey, vergeet Pinterest niet als contentplatform en social kanaal voor bepaalde industrieën of segmenten is het gewoon heel interessant. Onder de home en retail, bepaalde producten, inspiratieplatform voor creativiteit. En dan vergeet ik waarschijnlijk nog 8 of 20 categorieën waar het echt groot is. Het blijft dus ook echt gewoon groeien. Ook in maandelijks
tractaties, kinderfeestjes, al dat soort dingen. Het is heel breed. Als je inspiratie zoekt, vooral visuele inspiratie, dan moet je op Pinterest zijn.
Ja, en wat opvalt is dat wereldwijd ook het aantal actieve gebruikers, wat maandelijks actief is, echt stijgt met 8%. En dat is echt een flinke groei nog steeds door. En is ook beter nog dan de verwachtingen. En sinds dat je direct links hebt, hebben we volgens mij ook een keer genoemd, dat je echt een direct kunt doorklikken naar ook een website of dat soort dingen, is 88% meer click-through vanuit het platform, waardoor je ook echt inderdaad traffic, transacties en dat soort dingen eruit kan halen, waardoor het ook wel voor marketing relevanter wordt. Dus even bij deze een signaaltje, vergeet Pinterest niet, want het wordt eigenlijk alleen nog maar beter daar.
Ja, maar dus, kip-ei als organische content tot traffic leidt, ga je meer organische content plaatsen en dan wordt het platform weer interessanter, meer inspiratie. Dus zo zie je dat het zichzelf versterkt en dat het dus verder doorgroeit. Goeie ontwikkeling. OpenAI, dat is ook altijd wel weer ontwikkeling over te delen. Ze hebben een keynote gegeven met behoorlijk wat nieuwe insights.
Ja, echt wel een hele belangrijke. En het is ook weer altijd een beetje OpenAI versus Google versus anderen. Want de ontwikkelingen binnen AI gaan heel snel.
Ja, OpenAI is achter ChatGPT. Voor de duidelijkheid,
inderdaad. Die ook ChatGPT uit heeft gebracht en waar al het nieuws over was. Dit was een developer conference, zeg maar. Dus eigenlijk voor appbouwers en ontwikkelaars. Vooral gericht niet zozeer op het algemene publiek per se.
Weet je wat we kennen bij Apple en bij Meta, die dat ook op die manier zo doen.
Die lanceren aan de ene kant producten, maar aan de andere kant brengen ze weer nieuwe software uit in een bepaald ritme. En dat was de eerste developer day ook die ze ooit hadden. Dus het is een beetje een technische als je hem ook wil terugkijken. Maar wat in ieder geval opvalt, is dat er echt hele grote game-changende aankondigingen nog steeds werden gedaan.
Okay.
Er was van tevoren niet bekend wat er gelanceerd zou worden. Ze dachten, nou, dit was een developer-dagje. Ja. Leuk, er komen misschien een paar nieuwe features die vooral developers interesseren. Zo begon het ook.
De verwachting was, bedoel je dan een beetje, dat we al redelijk op de max zitten van wat er misschien kan, waar we staan?
Ja, je zou misschien verwachten van, goh, er komen misschien wat updates in ChatGPT of wat nieuwe aankondigingen. Maar vooral ook op developers gericht. Zo begon het ook, want wat ze in ieder geval aankondigen was GPT 4 Turbo. Nou, dan zou je zeggen,
klinkt heel goed.
In ChatGPT, als je de gratis versie gebruikt, gebruik je GPT 3,5 Turbo ook. Dat was al sinds dit voorjaar een stuk sneller geworden. Eerst was ChatGPT best wel langzaam. Ja. Nu is het, als je iets invoert, dan verschijnt het. GPT 4, als je de betaalde versie had, die had ook die langzaamheid nog in zich. Dan zag je echt zo'n cursortje typen en dan moest je wachten.
Je
de output. Nou, Turbo is gewoon weer klik, boom, de output is er. En dat is voor developers ook interessant, want als je een app bouwt, wil je niet dat een gebruiker bij iedere klik op een knop een minuut moet wachten. En dat was bij de betere versie GPT-4 wel altijd een probleem. Nou, daar hebben ze echt een hele dikke upgrade gegeven. Het is sneller geworden. Het is 4 keer zo goedkoop geworden. Oftewel, apps waar misschien eerder gewoon ook onbetaalbaar was voor developers om AI te gebruiken, kunnen nu in één keer wel. En 4 keer zo goedkoop, dat is best wel heel erg veel. Ja. En je kunt nu ook een langere context meegeven. Dus de input kan nu een heel boek zijn, bijvoorbeeld van 300 pagina's aan lengte. Okay. Eerder was dat heel erg beperkt dat je, net als een ChatGPT, daar kun je niet zo heel veel instappen op een gegeven moment.
Commando's eigenlijk, commands heel kort, maar het houdt een beetje op. En nu kun je er echt heel veel context.
Je kunt nu zeggen van, dit is bijvoorbeeld een boek en ik stel vragen aan dit boek of zo. Ja. Of die input kan allemaal veel langer zijn. En wat nu echt, dat is een beetje de developers kant. Dit zijn misschien niet in het dagelijks werk wat mensen heel veel gebruiken. Maar ze kwamen ook met andere dingen. Nou, dat je custom GPT's kan maken. Ik zag gewoon gelijk uitleggen hoe het eruit ziet. Wat je dus hebt, als je moet je wel plus voor hebben. Maar ik vind nog steeds $20 in de maand is niet heel veel. Maar je ziet dat mensen dat niet hebben. Maar dan heb je in principe gewoon in je ChatGPT-interface. Ze hebben ook al die plugins en zo eruit gehaald. Vereenvoudigd. Dus hij pakt gewoon een rekenmachine erbij. Kijkt gewoon op het internet als hij denkt dat dat nodig is. Dan hoef je niet meer aan en uit te zetten. Maar in de linkerbalk heb je in plaats van die dialoogjes die je hebt, kun je een bolletje krijgen. En dat is een specifieke ChatGPT voor het ding waar jij hem voor hebt geprogrammeerd. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag dat jij mijn podcastredactie Sidekick bent. En zo acteert hij altijd, elke keer weer. Ja. En hij heeft een heel lang geheugen. En je kunt hem ook bijvoorbeeld een document geven bijvoorbeeld met onze fysio-podcast. Zeg maar. Dat kan een PDF zijn, ja, of een database waar die dingen uitzoekt. Dus je maakt echt een soort persoontje aan.
Zo denkt hij alles dan
specifiek op één taak. En ja, ja, nog beter, die persoontjes of die custom GPT's, die staan nu ook in een soort custom GPT-store. Ja. Dus iedereen kan die maken en ook delen met elkaar. Dus je kunt botjes bouwen voor elkaar.
Oh, fijn, dat ga jij ze dus maken, dan kan ik ze graag gebruiken.
Nou, dat is dus een beetje de... Hè, dat, ja. Dan zou je denken, nou, dat is een beetje voor technische mensen of die echt ChatGPT heel leuk vinden. Maar iedereen kan ze dus in een, ja, straks in een soort bot-store kopen. En wat ook geïncentivized, zeg maar. Want als jij een hele goede bot maakt die heel veel gebruikt wordt, krijg jij ook uitbetaald van OpenAI voor het gebruik van die bot na gebruik, zeg maar. Ja, dus
voor developers natuurlijk super gaaf om hierover na te denken. Ja. En om die heel erg engaged te houden met het ontwikkelen van dat soort bots.
Je kunt echt hele specifieke toepassingen maken met achtergrondkennis of informatie. Ja. En nog een laatste update, denk ik. Er zijn veel meer updates. Is dat GPT-4, ik weet trouwens, ik weet even niet meer of 3,5 dat nu ook heeft. Maar er was altijd van, ik heb geen kennis van recente zaken. Maar ik ben getraind tot 2021. Ja. Daarna weet ik het niet meer. Dat is nu geüpdate naar april 2023. En dat gaan ze nu ook af en toe bijhouden, zeg maar. Zodat ook dat die melding weg is en dat hij gewoon weet van de actuele stand in de wereld.
Ze worden actueler.
Ja.
Ja,
ja,
en nu zegt, ik zet kijken, als ik nu GPT 3.5 gebruik, zegt hij, mijn kennis is bijgewerkt tot januari 2022.
Dat is al ietsje nieuwer. Ja. Maar waarschijnlijk gaat dat dan ook bijgehaald worden.
Okay.
Ze hebben in ieder geval een manier ontwikkeld om dat makkelijk te updaten. Zeg maar, dat het niet in het verleden blijft steken.
Maar. Mooi, ik ben blij dat jij dit soort technische sessies bijwoont en hier de samenvatting deelt.
Ja, en wat erbij gezegd moet worden is dat je ook wel merkt dat er een soort specifieke doelgroepen komen die ChatGPT echt heel veel gebruiken in het dagelijks werk.
Ja.
En mensen die dat totaal niet doen. Want vorige week waren echt een paar collega's, ook indirecte collega's, die zeiden echt van, wat moest ik dinsdag nou doen? Mijn leven stond stil. Want, wat was er gebeurd? Na die OpenAI Dev Day ging iedereen die custom GPT's gebruiken. Iedereen ging die nieuwe functies checken. En het werd heel traag. En af en toe gaf hij ook errors.
Het lag zelfs uit, toch?
Het lag op een bepaald moment zelfs helemaal uit. Waardoor ik echt ook binnen de omgeving merkte, bepaalde mensen die begonnen te stressen, die hebben echt het in hun dagelijks werk al geïntegreerd. Ja. Voor het maken van content of inspiratie of het samenvatten van bepaalde stukken, zeg maar.
Waardoor het is bijna alsof je geen internet hebt.
Ja. En dat is oprecht zo. Ja. Dat gewoon of de telefoon ligt eruit, zeg maar. Dus je merkt ook wel dat het een steeds grotere rol gaat krijgen ook binnen het dagelijks werk.
Hoe snel we toch op een bepaalde manier afhankelijk worden.
Ja.
Ja. Ja. Mooie ontwikkelingen weer. Waar die we, als we daar zo uitgerold worden of daar effect op zijn, ook zeker hier zullen gaan delen. Dan gaan we helemaal terug naar het verleden.
Ja.
5 jaar terug in de tijd hebben we het over Black Friday. 2018 was het einde nog relatief nieuw. Of kantelpunt?
Het kantelpunt, want wat ik tegenkwam toen ik terugsurfde in het nieuws, dacht ik, hoe was eigenlijk Black Friday? Want het is nu een beetje zo'n standaard draaiboek geworden. En,
het zit nu in alle plannen, in die jaarplannen, overal zit het erin. Terwijl toen was er nog een paar bedrijven deden, of een aantal bedrijven deden mee, maar het was nog niet zo geborgd en zo standaard.
2018 was een beetje het kantelpunt, want 2017 wist ook maar 75% van de mensen, motivation onderzoek, dat kwam ik namelijk tegen, wist nog maar 75% wat het was en wanneer dat dan was. En je zag in 2019 was het op een gegeven moment zelfs 95% geworden. Dus
30% stijging in een paar jaar, in die 2 jaar tijd. Eigenlijk.
Ja, en ook als je kijkt in Google Trends, dat is natuurlijk iets perfect wat je kunt zien. Van als je zoekt op Black Friday, zie je echt zo'n stijgende lijn na 2019 toe. En met de grootste groei echt in 2018. Dus toen was eigenlijk een beetje dat Black Friday, dat het ook in nationale televisiereclames kwam. Ja. En Black Friday deals van niet alleen de grotere partijen die dat een beetje in 2017 begonnen, zeg maar, dat dan een bol.com. Amazon was toen nog echt ietsje piepklein, zeg maar.
Ja.
Die waren volgens mij alleen nog maar via Duitsland actief in Nederland destijds. Ja. Die deden nog niet eens mee. Dus sinds 2018 weet dus iedereen ervan. En, maar de vraag is, ik hoop het toevallig Google Trends, is het nou een piek geweest? Want 2019 was echt verreweg de grootste piek van Black Friday, was echt ook een hype en Black Friday deals alles en overal. Maar ik heb ook wel het idee dat ik het zelf ook minder zie en ook afgelopen jaren vlakt het af en wordt het misschien wel iets minder.
Oké,
maar
dat gaan we zien.
Ja, heb jij een idee daarbij?
Nou, ik ben met je eens. Ik heb het idee dat het iets minder leeft. Terwijl ik nu langzaamaan, want we hebben het dan over 24 november, dus is nog een week. Ja. Ik zie nu wat meer het straatbeeld weer verschijnen. Het lijkt alsof die laatste week, de laatste paar dagen gewoon heel kort erop zit.
Ja.
En dat ik ook wel denk, ik ga nu iets kopen of zal ik wachten tot Black Friday? Dus toch even kijken van stel dat.
Ja.
Maar en misschien valt het ons ook gewoon minder op, omdat het zo...
Nou, in ieder geval in Google Trends zie je een soort piek, rechte lijn, boef, omhoog na 2019. 2000, 20, 21, 23 is een lichte krimp, zeg maar, weer naar beneden.
Ja.
Dus,
nou, eens even zien hoe ze dat door
hype. Het is niet meer een hype of iets.
Nee, dat niet. Nee, de gekte is een beetje voorbij. Dan zijn we doorheen met het laatste item over de Black Friday. Veel weer besproken. Nou, mocht je echt heel geïnteresseerd zijn in de keynote van OpenAI, dan kun je de link daarvan vinden in onze show notes. Daar vind je ook links naar alle andere onderwerpen die we bespraken. Dus onder deze aflevering in je podcast app of op advice.nl/podcast. Heb je tips, vragen, reacties, ideeën, laat het weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft door je te abonneren. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.